Ja, dat is wat wij willen zingen, Heer Jezus. We hebben u lief. Heer, wij mogen ook zingen. Wij houden ook van u, Heer. Want uw liefde gaat aan alles vooraf. En als wij zingen, we hebben u lief. Heer, dan reageren wij op uw liefde voor ons. Heer, die onvoorwaardelijk is. Die overweldigend is. En we zijn u dankbaar dat we als gemeente weer mogen samenkomen. Om uw liefde te ontvangen, te beantwoorden en ook weer door te geven vanuit deze plek het leven weer in. Heer, en als we ook uw woord gaan open doen, dan wil ik bidden dat u daar doorheen blaast met uw Heilige Geest. Dan bid ik, Heer, dat u ons heel persoonlijk gaat geven wat we nodig hebben. U kent ons, hoofd voor hoofd, zoals we hier zitten. En mijn gebed is ook, Heer, dat vanuit de preek, het avondmaal, ook echt de respons mag zijn. En dat u daarin ook bijzondere dingen gaat doen. In Jezus' naam. Amen. Zullen we nog even een bedankapplausje doen ook voor het koor? Ik vind het altijd zo mooi als ze meedoen. Dank jullie wel. Dat tilt zo lekker op. Vind ik altijd zo prachtig. Yes? Eén iemand daar ook blij mee. Mooi. Nog meer mensen blij mee? Ja? Mooi. Dank je wel. Wij gaan onze reis vervolgen in de serie De Kracht van Jezus. En waar ik met jullie over na wil denken vanmorgen is een aspect daarvan, namelijk zalving. Vanuit de context De Kracht van Jezus. En ik ben mij ervan bewust dat dat woordje zalving, dat kan allerlei gedachten oproepen. Of misschien wel wat belletjes doen rinkelen. Ook een beetje afhankelijk van je kerkelijke achtergrond. Misschien zijn hier een aantal mensen die denken nu van, yes, zalving. Want je bent ermee grootgebracht of je bent er bekend mee, je vindt het belangrijk. Yes, eindelijk, we gaan het hebben over zalving. Iemand hier toevallig zo? Nou, een paar, zie. Ja. Maar het kan ook zijn dat je denkt, joh, nee, ik zit er helemaal anders in. Alsjeblieft even geen zalving. Want je kan er ook heel hard tegenaan gebotst zijn in je leven. Ook op het christelijk erf, in sommige kringen, dan gaat dat zinnetje nog wel eens rond van raak de gezalfde des Heren niet aan. Nou, in die zin, die kan wel, hè, vanuit de context van David, die op de vlucht is voor Saul, en dan krijgt hij de kans om Saul om te brengen, maar dan doet hij het niet. Is dat een hele mooie zin. Maar als die zin gebruikt wordt, zeg maar, als verbod op feedback, of dat je eigenlijk niks vinden mag, en dan kan het heel vaak voor verwijdering zorgen, of voor lastige situaties. En dat heb ik ook wel gehoord om me heen. Dus het kan ook zijn dat je denkt van, ik ben daar een beetje huiverig voor. Misschien zit je er tussenin dat je denkt, joh, zalving, kom maar. Want weet je, het is een fantastisch woord. Het heeft ook een hele bijzondere lading in de Bijbel. Het is ook heel belangrijk vanuit in de kracht van Jezus om daar samen over na te denken. En ik wil dat gaan doen vanuit het woord, dingen delen vanuit mijn hart. En het is allemaal ook een aanloop naar het samen vieren van het avondmaal. Want ik geloof dat vanmorgen, vanmiddag, de Heer Jezus ons ook daarin iets wil geven. Ons wil bekrachtigen in onze identiteit. En ons wil bekleden met kracht als wij brood en wijn tot ons nemen. Yes? Zalving. Kijk, soms dan kunnen wij van een afstandje naar de Heer Jezus kijken. En het gevoel hebben dat alles hem als vanzelf afgaat, alsof het hem ogenschijnlijk helemaal geen kracht kost. Jezus die over water wandelt. Jezus die demonen het zwijgen oplegt en met één woord uitdrijft. Jezus die zieken geneest, gezond maakt, met één aanraking. Jezus die ogenschijnlijk moeiteloos 5 broodjes breekt en maar breekt voor duizenden mensen. Jezus die indrukwekkende preken houdt en mensen zijn echt na zijn amen met stomheid geslagen. Wat is dit voor gezag? En als je daar zo terloops van een afstandje naar kijkt, dan denk je van ja, maar Jezus die schudt het even uit de mouw. Alsof het terloops is. Alsof het geen kracht kost. En er zijn ook nog andere aspecten van zijn bediening. Hè? Het uitkiezen van zijn leerlingen. Het gebeurde na een volle nacht van gebed. Maar ook het doorstaan van verzoekingen na 40 dagen vasten. Of het aanvaarden van zijn lijden en zijn sterven onder tranen in de tuin van Gethsemane. Hoeveel kracht heeft hem dat wel niet gekost? Alles kostte kracht. Niets is minder waar. Het ging niet vanzelf. Alles kostte kracht. En de vraag is dan, waar haalde Jezus dan die kracht vandaan? Hoe kwam hij daar dan aan? Het is wel fascinerend, als je kijkt naar Johannes 5, dan zegt Jezus over zichzelf, de Zoon kan niets doen uit zichzelf. Jezus beschikte niet zomaar een beetje over die kracht, alsof hij het in bezit had. Nee, hij was afhankelijk. Hij was alleen krachtig als hij het ontving. Dus waar haalde Jezus dan die kracht vandaan? Nou, ik wil 3 teksten met je lezen. En de eerste is uit Lucas 4. En dat is net na de verzoeking in de woestijn. En Jezus keert dan gesterkt door de geest naar Galilea, komt dan in Nazareth, waar hij is opgegroeid. Gaat dan zoals het zijn gewoonte is, op de Sabbat naar de synagoge. En dan ontvangt hij de boekrol van de profeet Jesaja. Die rolt hij dan af tot de plaats waar het volgende geschreven staat. De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven en om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Nou, en dan rolt Jezus de boekrol weer op en de ogen van alle aanwezigen zijn op hem gericht. En dan zegt hij, heden is dit schriftwoord vervuld. Vandaag is vervuld wat Jesaja zei over de gezalfde die komen zou. Jezus als ultieme gezalfde. Waar haalde Jezus zijn kracht vandaan? De geest van de Heer rust op mij. Hij heeft mij gezalfd. Er rustte een bijzondere zalving van de geest op het leven van Jezus. En zalving en gezalfd zijn, dat heeft oud-testamentische papieren. Want wie werden er gezalfd? Nou, we weten het van Aaron. Aaron en zijn zonen waren priesters en priesters werden gezalfd. Mozes deed dat destijds en Psalm 133 ken je misschien wel, dat de baard en het gewaad en alles van Aaron werd overdekt en overstroomd met olie. Priesters werden gezalfd. Koningen werden ook gezalfd. Samuel zalfde Saul als koning en ook David werd door Samuel gezalfd als koning. Dus priesters werden gezalfd, koningen werden gezalfd. En sommige profeten ook. Dat is iets minder eenduidig. Maar Elia moest Elisa ook zalven. Tot een profeet. En die koningen, priesters en profeten, waartoe werden ze dan gezalfd? Wat wil de zalving in het Oude Testament dan zeggen? Nou, 2 woorden. Eerste woord, heiligheid. Zalving betekende heiligheid. Het was wijding. Je werd afgezonderd. Tot God, voor een taak, dan wel als priester, dan wel als koning, dan wel als profeet. En de ultieme uiting van heiligheid was diepe verbondenheid. Dat je diep verbonden was met de heilige. Dus vanuit een diepe verbondenheid was je gewijd voor een bijzondere taak voor de Heer. Heiligheid. Het tweede, heerlijke geur. Want die zalfolie, die werd door 4 specerijen vermengd met olie gemaakt. En er ging een heerlijke geur van uit. Dus als je gezalfd was, het rook je nog weken. En die heerlijke geur, die stond voor het leven wat je verspreidde. In het Nieuwe Testament wordt dat de geur van Christus genoemd. Dus zalving was heiligheid. Diepe verbondenheid met de Heer. Het was een heerlijke geur. Je verspreidde leven. En je was afgezonderd om vanuit heiligheid en het leven wat je mocht verspreiden, een taak uit te voeren. Koning, priester of profeet. En als Jezus daar dan staat in die synagoge in Nazareth, dan zegt hij, heden is het schriftwoord vervuld. In mij komt alles samen. Ik ben de ultieme gezalfde. Ik ben Christus, wat betekent gezalfde. Ik ben de Messias, wat betekent gezalfde. Ik ben koning, priester en profeet in één. Vandaag sta ik voor je. En dat was zalving. Kracht van God. Hoe kwam die eraan? Tweede tekst. Matthäus 3. En dan belanden we aan de oever van de Jordaan. En Jezus die gaat er naar Johannes toe. En die zegt, ik wil gedoopt worden. Johannes die kan er eerst niet zo goed bij, maar het gebeurt zeker. Johannes stemt ermee in. En dan lezen wij in Matteüs 3 vers 16. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En de duif die bleef op hem rusten. In het Oude Testament zie je nog wel dat de geest op iemand komt en dan weer, nadat de taak was uitgevoerd, verdween. Maar hier bleef de geest op Jezus rusten. En uit de hemel klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Wanneer werd Jezus gezalfd? Ja, in persoon was hij al de gezalfde vanaf geboorte. Maar wanneer begon hij op te treden als gezalfde? Vanaf dit moment. We kunnen het moment van zijn doop nauwelijks overschatten. De hemel die opengaat en er komt een zalving van de geest op zijn leven. En daar gebeuren eigenlijk twee dingen. In de eerste plaats wordt Jezus hier bekrachtigd in zijn identiteit door de stem van de Vader. Hij wordt bekrachtigd in zijn identiteit als Gods zoon. Dat is het eerste. Het tweede wat er gebeurt, Jezus wordt door de geest bekleed met kracht. Bekrachtigd in zijn identiteit door de stem van de Vader. Bekleed met kracht door de zalving van de geest. En het is vanuit dit moment dat Jezus zijn bediening aanvangt. Hij is 30 jaar. Daarvoor wandelde hij nog niet over water. Stilde hij geen stormen. Dreef hij geen demonen uit. Genas hij geen zieken. Vermenigvuldigde hij geen broodjes voor duizenden mensen. Het is vanuit de vervulling met de zalving van de geest op zijn leven dat hij in beweging komt in de opdracht van de Vader om koning te zijn. En de zonde, dood en duivel te overwinnen. Om priester te zijn en de wereld met de Vader te verzoenen. Om profeet te zijn en het vaderhart van God te vertolken. En dit heeft ook op leerlingen grote indruk gemaakt. En dat is de laatste, derde tekst die ik met je wil lezen. Als Petrus dan in Handelingen 10 is aanbeland in het huis van Cornelius. Het evangelie springt van de Joden naar de heidenen. En dan houdt Petrus daar een fantastische toespraak in die woonkamer van Cornelius. En dan zegt hij in vers 37. U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd. Hoe het begon in Galilea. Hoe God na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus uit Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd. En met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Ik vind dat bijzonder, vanuit deze teksten. De wonderen, de tekenen en de krachten die Jezus deed waren niet zozeer bewijs van zijn godheid, zijn goddelijke natuur. Nee, de tekenen, krachten en wonderen die Jezus deed waren een bewijs, een teken dat hij vervuld was met de Heilige Geest. En wat betekent dit dan allemaal voor ons? Nou, wat het voor ons betekent, als we nadenken over wandelen en leven in de kracht van Jezus, als kerk, als gemeente, als lichaam van Christus, zijn wij geroepen om te delen in zijn zalving, waardoor we delen in zijn roeping. Jezus werd wat wij zijn, zodat wij kunnen worden wat hij was. Als het gaat over de bekrachtiging van Jezus, identiteit aan de oever van de Jordaan. Als het gaat over de bekleding met kracht door de geest, dat is voor ons. Want wij zijn in hem, wij zijn zijn lichaam. En de sleuteltekst in deze serie over de kracht van Jezus is Colossenzen 1, waar staat over dat bijzondere mysterie. Christus is in u. En een ieder die is in Christus, die is ook gezalfd en geroepen om te zijn wat Christus was. Koning, priester en profeet. En Paulus die herhaalt het in 2 Korinthe 1. God heeft ons gezalfd. Heilige broeders en zusters, overal verspreid over de toenmalige wereld. Wij zijn door God gezalfd. En hij zegt ook in 1 Korinthe 14 tegen diezelfde gemeente. Jaag de liefde na. Streef naar de gaven van de geest. En dan vooral naar profetie. Daar heb je hem weer. En dus, dat komt allemaal niet uit de lucht vallen. Oh, ineens moeten we profeteren. Nee, Christus was gezalfd. Wij delen in zijn zalving en roeping. En wij mogen wandelen in het profetische. Openbaring 1. Jezus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters van God. Daar heb je het weer. Koningen, priesters. En als Jezus dan in Johannes 20, na de opstanding uit de dood, plotseling in het huis verschijnt, waar de leerlingen zijn samengekomen, deuren dicht, ramen dicht. En ineens staat Jezus, de opgestaande Jezus, in hun midden. Dan zegt hij, vrede zij jullie. En er komt daar een soort van uitzendingsreden. Zoals de Vader mij zond in deze wereld. Om koning, priester en profeet te zijn. Zo zend ik jullie uit in deze wereld. Om als gemeente en ieder persoonlijk koning, priester en profeet te zijn. Als het gaat over de kracht van Jezus, dan geloof ik dat het woord van Jezus voor ons is vanmorgen. Dat wij ons bekrachtigd weten in onze identiteit als koningen, priesters en profeten. Dat wij ons bekrachtigd weten dat wij delen in de zalving en de roeping van Jezus. En dat we naast die bekrachtiging van identiteit ons ook zullen laten bekleden en laten toerusten door de Heilige Geest. Dat we ons ontvankelijk maken ook voor de zalving van de Heilige Geest. Zoals Jezus niets kon uit zichzelf, wij kunnen niets uit onszelf. We hebben het nodig om heel diep te wandelen in Jezus. Om hem te kunnen vertegenwoordigen onder de mensen als koning en priesters en profeet. En wat betekent dat nou om te wandelen in het koninklijke of te wandelen in het priesterlijke of het wandelen in het profetische? Weet je, ik geloof dat het alle verschil maakt om krachtig te kunnen wandelen, dat we ons daarvan bewust zijn. Hé, ik mag wandelen in het koninklijke. Ik ben geen slaaf van de zonde. Nee, in Christus ben ik koning onder de hoogste koning. En ik ben bekleed met gezag om te zeggen, de zonde heeft geen vat meer op mij. Ik ben bekleed met gezag om in de kracht van Jezus weerstand te bieden tegen verleiding vanuit het rijk der duisternis. Ik ben bekleed met kracht en het is mijn identiteit om te wandelen in de vrijheid die Christus voor me heeft. En als ik worstel met verslaving, dan ben ik geen verslaafde. Nee, dan ben ik een koningskind. Ik mag als koning wandelen in dit leven, in het koninklijke, maar ik worstel met verslaving, maar dat ben ik niet. Ik mag wandelen in dat koninklijke. Soms kunnen wij zo leven dat we zeggen, oh, ik ben een slaaf van de zonde, want ik worstel daar nog mee en daar nog mee en daar nog mee. En ik moet het nog worden. Ik moet het nog worden, een koningskind. Of ik moet het nog worden, een wandelaar in het koninklijke. Maar het is precies andersom. We zijn met de geest gezalfd tot koningen. En dat betekent heiligheid. Diep betrokken in Christus. Diep verbonden met God. Het betekent heerlijke geur. We mogen leven verspreiden. En dat is wie we zijn. Wat betekent het om te wandelen in het priesterlijke? Ah, het betekent zoveel. We zitten midden in zo'n gebedsreis. Om dieper te gaan in de intimiteit met God. Nou, priesters die waren gezalfd. Om gewoon helemaal toegewijd te zijn aan God. En in zijn aanwezigheid en tegenwoordigheid te leven en te werken. En daar vloeide aanbidding uit voort. Zij zetten zich in voor de dienst van de gebeden en de eredienst die daar was. Ze brachten mensen bij God. En als wij doordrongen zijn van onze identiteit, van onze priesterlijke roeping, dan geloof ik dat het een enorme impact gaat hebben op ons gebedsleven. Dan vragen we ons niet meer af van ja, moet ik bidden of moet ik niet bidden? Of hoe lang moet ik bidden of wanneer moet ik bidden? Nee. Het is niet meer iets wat je moet doen, het is iets wat je bent. Wij zijn alles wat Christus was onder zijn zalving, als gemeente en persoonlijk. We zijn geroepen om priesters te zijn. En we staan voor God. We laten onze stem daar klinken in de troonzaal. En hier zijn wij. Het mag vrijmoedig maken. We mogen wandelen in het koninklijke, in het priesterlijke en ook in het profetische. En dan gaat het over heel diep wonen in het woord. Daar de stem van de Vader opvangen. En dat gaan vertolken naar anderen. En dat is ook zo'n thema, dat vinden we soms lastig. Ja, maar wie ben ik dat ik Gods stem kan verstaan? Wie ben ik dat ik zo diep in het woord kan dat de Vader zo helder tot mij kan spreken dat ik iets heb om door te geven aan een ander? Joh, het is je identiteit. Je bent geroepen om profeet te zijn. Je mag wandelen in het profetische. En Gods geest heeft jou daarmee bekrachtigd. En je mag je aan de hand laten nemen. En het is ook voor jou. Het mag ons vrijmoedig maken. Het is wie we zijn. En soms is het ook eng. Maar ook mooi. Oké. Lekkere inleiding. Ik wil het volgende vertellen. Laat ik dat zeggen. Mooi en eng. Over wandelen in het profetische. Het maakt vrijmoedig als je gewoon weet, hey, ik ben gezalfd als gemeente persoonlijk, koningen, priesters, profeten. Dan word je ontvankelijker. Dan ga je wat vrijmoediger luisteren en doorgeven. Nou, dat gebeurde mij vorige week vrijdag. Dan mocht ik spreken op een mannen-event. Er waren een aantal mannen bij, geloof ik, hè? Ja, joh, super. Nou, was een mooie avond, toch? Mooi, vond ik ook. Maar wat er gebeurde was, ik was die vrijdagmiddag die preek aan het voorbereiden. En het ging over de koninklijke hoveling die voor zijn zoon naar Jezus ging om genezing te vragen. En halverwege die preek zat zo'n stukje van bemoediging. Dat ik de man op het hart wilde drukken. Als je daar voor Jezus staat, zeg dan, ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent. Ik wil van geen wijken weten, ik heb al mijn kaarten op u gezet. Ik hou u vast, ik hou u vast, ik hou u vast. En terwijl ik daar doorheen ging, ik had al zin om dat te delen, om die mannen te bemoedigen s'avonds toen. Toen kwam er echt zo'n indruk op mijn hart. En ik heb dat in die zin niet zo specifiek zo vaak. Maar ik zat er ineens in en bam. Er is een man met een blauwe Peugeot 407 met panoramadak. En die heeft dit woord heel specifiek nodig. Jesaja 33 vers 6. Ik dacht, hè? Het was een soort flarte gedachte, maar het kwam op mijn hart te liggen. Het ging niet weg. Dus ik even opzoek. Ik denk, Jesaja 33 vers 6. En ik had dus de hele tijd over hou vast, vasthouden. Dan staat er, laat de Heer uw hou vast blijven je leven lang. Ik denk, Dus ik ging even naar Harmke. Ik zei, joh, ik heb hier volgens mij een indruk om te delen vanavond. Alleen, misschien is er wel niemand. Dan sta je daar te praten over een blauwe Peugeot 407 met panoramadak, snap je? En Harmke zei, nou, maar dat is toch prima? Ik bedoel, dan ben je in ieder geval moedig geweest. En ik voelde ook, als ik het niet doe, dan heb ik daar weken last van. Ik moet dit zeggen. Dus ik ging er s'avonds vrijmoedig heen en ik zit in die preek en ik kom voorbij dat stukje. En dan voel je hem en denk, oh mooi, we gaan naar de oproep. Nou, toen zei ik, joh mannen, ik was vanmiddag aan het bidden voor jullie. En dit kwam echt op mijn hart en ik wil het graag met je delen. Dus een moedig woord van de Vader, denk ik. Is hier iemand met een blauwe Peugeot 407 met panoramadak? Want ik geloof dat de Heer Jesaja 33 vers 6 tot jouw hart wil spreken. Nou, en niemand stak zijn hand op. En toen hoorde ik dat stemmetje van Harmke van, je bent in ieder geval moedig geweest. Weet je wel? Dus ik hou van de Heilige Geest en ik hou van Harmke. En vaak gaan die twee dan samen en dan gebeurt er iets moois. En ik, oh, dus ik was helemaal relaxed. En ik, nou, dan ben ik in ieder geval moedig geweest. Ik zei dan wel tegen die kerel, als ik zei, stel dat jij nu deze week iemand tegenkomt met een blauwe Peugeot 407 met panoramadak. Geef hem dan deze bijbeltekst even mee en stuur mij even een appje. Dus, preek ging door, oproep, fantastisch, klaar. Komt een man naar voren. Hij zegt, Theo, dat ging over mij. En ik vond het heerlijk. En dat is zo apart, hè. Je hebt een indruk en je deelt het. En ik denk van, nou oké, ik laat het gaan. Maar daar stond hij. We hebben gedeeld met elkaar. Ik mocht dat woord doorgeven. We hebben samen gebeden en het was rijk. En ik dacht van, wauw. Dit is een bekrachtiging van het profetische. Om Gods vaderhart te vertolken en te mogen spreken in levens van anderen. Het is onze identiteit en we zijn ervoor bekleed. En wat ik toen merkte, is door daar gewoon in te wandelen, van ja, je valt van de ene vrijmoedigheid in de andere. En volgens mij de geest ook, want toen kwam er een man naar me toe. En die zei, Theo, ik stond er nog vooraan te bidden. En hij zei, volgens mij heeft de Heilige Geest op mijn hart gedrukt dat jij nu voor mij moet bidden, omdat de Heilige Geest een woord voor jou heeft wat ik moet horen. Ik denk, oké. Maar goed, dan zit je een beetje in de flow. Dus ik denk, weet je wat? We gaan gewoon bidden en we gaan het zien. Dus ik deed mijn ogen dicht en ik zag meteen het plaatje van Psalm 1 voor me. Ik denk, dank u Heer. En ik heb het heel rustig over die geliefde broeder uitgebeden. En hij deed zijn ogen open, stond er met tranen, precies raak. Ik denk, halleluja. Er kwam een andere man die heel diep in de duisternis had gezeten. Van alles en nog wat had meegemaakt. En echt hele heftige dingen. Hij was vrijgezet, maar werd nog steeds aangevochten. En ook daarvoor was er een woord van de Heer. En Erik Prins was ook mee. We reden terug naar huis en we stuiterden over de snelweg terug naar Groningen. En onderweg naar deze spreek moest ik hier aan denken. Dat ik denk van, hé, de kracht van Jezus. Wanneer gaan we dat ervaren? Als we erin gaan wandelen. Als je erin gaat wandelen, dan gaat het gebeuren. Maar het begint bij het besef, wij zijn geroepen om in Christus te opereren en te handelen als gemeente en persoonlijk, als koningen, priesters en profeten. En Gods geest zalft ons met kracht, bekleedt ons met kracht om daarin te wandelen. En ik geloof als het gaat over de kracht van Jezus, dan gaat het over vrijmoedigheid, over het omarmen van wie we zijn en de moed hebben om daarin uit te stappen. En vanuit dit woord geloof ik dat de Heer Jezus ons aan het avondmaal uitnodigt. Dat hij zegt, als jij komt voor brood en wijn, ja, dan mag je denken aan mijn lijden en sterven. Ik gaf alles voor jou. Ik gaf mijn leven zodat jij kunt leven in mijn naam als koning, priester en profeet. Als koning heb ik de zonde, de duivel en de dood overwonnen. En die kracht die ik heb als koning wil ik in jou uitgieten. Als priester heb ik mijn leven gegeven om de weg terug te banen tot de Vader. En jij bent welkom aan het vaderhart van God. En als profeet, dan vertolk ik Gods vaderhart naar jou. En ik zeg, ik heb je lief. En ik zie jou en kom maar bij mij, mijn kind. Dus ja, als wij wandelen naar brood en wijn, dan mogen wij het offer dat Jezus gaf voor ons omarmen en tot ons nemen. Maar ik geloof dat in het moment van verbinding met Jezus daar, Jezus ook wil bekrachtigen. Want we zullen delen in zijn lijden, maar ook delen in zijn opstandingskracht. En mijn gebed is dat als wij avondmaal vieren, dat je met een persoonlijk gebed naar Jezus toe gaat. En zegt, Heer Jezus, wilt u mij bekrachtigen? Heel specifiek in het koninklijke, in het priesterlijke, in het profetische. Dat het een persoonlijk gebed is, jouw persoonlijke vraag aan Jezus. Bekrachtig mij in het koninklijke. Ik zit nog veel te veel onder die deken van duisternis. Maar u heeft gezegd, joh, in mijn naam ben je krachtig. Wandel in kracht. Dat je zonde de deur wijst. Gerommel in de marge met dingen die niet heilig zijn. Dat je ermee breekt. Je bent niet geroepen om als slaaf van zonde te leven. Jouw identiteit is koning. Dat je naar dat brood en naar die wijn wandelt en zegt van, wilt u mij bekrachtigen in dat priesterlijke? Dat je, misschien is je stem wel verstomd in gebed. Misschien ben je daar niet te vinden voor de troon van de Vader in gebed, maar het is je roeping. Je mag er vrijmoedig staan. Het is wie je bent. Je bent een priester voor God. Heere, maak die stem van mijn hart los. Dat ik u kan aanbidden, dat ik kan zingen, dat ik kan voorbidden. Misschien is het gebed verstomd voor je kinderen en dat je zegt, ik ga het weer oppakken. Ik ben priester van God en ik vertegenwoordig mijn kinderen of mijn vrienden of mijn man of mijn vrouw of mijn familie. Ik vertegenwoordig ze voor de troon van God. En dat in dat moment van avondmaal, in die intieme ontmoeting met Jezus, dat dat hersteld wordt en bekrachtigd wordt. Of dat je de wandeling maakt en zegt, Heer Jezus, en je mag ze alle drie bidden, je mag er ook één bidden, één die het meest nodig is, maar bekrachtig mij in het profetische. Misschien zitten daar van die stemmetjes in je hoofd dat je denkt, Gods stem verstaan is voor iedereen, maar niet voor mij. En de Bijbel, het wordt maar niet levend voor mijn hart. Dat je zegt, Heer Jezus, ik neem er geen genoegen meer mee. Maar zoals u in de Jordaan werd bekrachtigd in uw identiteit en bekleed werd met kracht, hier in dit moment, in brood en wijn, bekrachtig mij in mijn identiteit. Zet mij vrij van alles wat ik denk dat ik ben, terwijl ik het niet ben. En bekrachtig mij als koning, priester en profeet. En zalf mij met uw geest. En volgens mij mogen we dat doen. Is dat wat Jezus wil geven? Vanuit een persoonlijk gebed. Bekrachtiging in wie je bent. En dat je vanuit daar, ja, met nieuwe vrijheid en nieuwe passie weer mag wandelen. Het leven in. En als daar dingen gebeuren, deel het ook met elkaar. Op kring of straks bij de koffie. Maar neem elkaar daarin mee. Zet elkaar op de voeten. Wees een priester voor de ander, een profeet voor de ander, een koning voor de ander. Oh, dat is zo krachtig. Dus bekrachtiging. En het tweede, wat ik geloof dat Jezus voor ons heeft klaarliggen in de viering van avondmaal, is ook herstel en genezing van mensen die het nodig hebben. Maar misschien als het gaat over je openstellen voor de Heilige Geest en zijn aanraking en dat hij je mag bekleden met kracht. Of misschien wel dat woord zalving. Joh, je kan het bijna niet horen. Er zit een soort van allergie vanuit teleurstelling of vanuit beschadiging. En je merkt het als de geest beweegt en hij doet het op manieren die, ja, misschien niet buiten binnen jouw straatje passen, maar net daarbuiten, dat je meteen in een soort reflex schiet. En ik begrijp het, als mensen dingen hebben gedaan op dat gebied, en misschien wel jouw grenzen hebben overschreden, dat gebeurt. Maar dan zijn mensen niet veilig, maar de geest is al veilig. En misschien heb jij wel genezing en herstel nodig in dat stuk. En dat je zegt, Heer Jezus, dat woord van bekrachtiging, dat is mooi, maar ik heb eerst nog iets anders nodig. Wilt u mij herstel geven? En misschien moet je mensen vergeven die jou dingen hebben aangedaan. Of misschien moet je vergeving vragen voor hele harde woorden die je zelf hebt gesproken. Als het gaat over het werk van de geest en wat hij wil doen. Maar ik geloof dat Jezus daarin wil aanraken als dat is wat jij nodig hebt. En zullen we het verwachten van hem als we die beweging maken. Bekrachtiging en herstel.